Ik wil deze morgen een keer wel beginnen met een geschiedenisles. Ik denk dat jullie nu ondertussen al wel weten dat ik graag tijdens de preek vraagjes stel. En om de geschiedenisles wat boeiender te maken, wil ik ook weer een paar vraagjes stellen. Ik vind dat wel een gezonde gewoonte. Het voordeel daarvan is dat je op die manier het antwoord op een vraag die je niet wist, langer onthoudt. Moest ik nu bijvoorbeeld deze morgen vragen, op welke dag vierde het volk van God het Pesachfeest? Dan zou iedereen unaniem antwoorden op de 14e van de eerste maand. Dus je ziet dat het goed is om vraagjes te stellen, want het antwoord, je onthoudt al langer. En deze morgen wil ik beginnen met een simpel vraagje. In de laatste geschiedenis. Toen het volk van God in het beloofde land leefde. Wie was de eerste menselijke koning? Dat is een makkelijke vraag. Dat is uiteraard Saul. Na Saul kwam David. Na David kwam Salomo. En na Salomo kwam Rechabeam, inderdaad. En daar wil ik eventjes stoppen. Daar wil ik eventjes stilstaan in deze lesgeschiedenis. Want er gebeurde iets tijdens het bewind van Rechabeam. Iets wat God beloofd had aan Salomo. Namelijk dat het rijk ging opsplitsen omwille van de ontrouw van Salomo. En dat gebeurde onder het bewind van zijn zoon Rechabeam. Wat gebeurde er? Het 12-stammenrijk splitste op in twee delen. De 10 stammen, of het noordelijke rijk, of het rijk van Israël. En de 2 stammen, of het zuidelijke rijk, het rijk van Juda. Iedereen weet dat ondertussen. Voortaan was Gods volk onverdeeld in 2 stukken. Waarom vertel ik dit? Wel, als je de achtergrond van de passage kent die we vandaag zullen behandelen, dat is al heel goed dat je dat vertrouwd bent met de achtergrond, als je zo kan vertrekken. Want ik wil in deze morgen iets meer gaan vertellen over 1 specifieke koning van dat zuidelijke rijk. Ik wil me niet richten op het noordelijke rijk, maar richten op het zuidelijke rijk. Iets meer over het zuidelijke rijk. Er waren in totaal 19 koningen. En al die koningen waren nakomelingen van David. Afstammelingen van David. Moest je al de jaren samen optellen, waarvan al die nakomelingen op de troon hebben gezeten, dan kom je ongeveer aan 350 jaar. Vanaf David tot en met de laatste koning, Sedekia, tot en met de ballingschap, kom je ongeveer aan 350 jaar. En gans die geschiedenis kan je dus uitgebreid lezen in de boeken 1 en 2 Koningen, 1 en 2 Kronieken. En ik zou toch graag een keer iets willen vertellen over die boeken, vooraleer ik begin met de passage voor vanmorgen. Ik weet niet of het u al opgevallen is in die boeken, maar er is een merkbaar verschil. Een duidelijk verschil tussen die eerste 2 boeken. 1 en 2 Koningen, dat is 1 geheel. En 1 en 2 Kronieken is ook 1 geheel. In het origineel natuurlijk. Wat is het verschil? Wel, in de boeken 1 en 2 Koningen kunnen we 38 verslagen lezen over de koningen, hoe ze hebben regeerd, al het goede, of het goede en het kwade die ze hebben gedaan gedurende hun koningschap. 38 beknopte verslagen in de boeken 1 en 2 Koningen. Maar wat je nu krijgt in de boeken 1 en 2 Kronieken, krijgen we nu nogmaals een verslag, weer al van koningen. Is dat al opgevallen, broers en zussen? Waarom krijgen we nu nogmaals een verslag over koningen, terwijl we ze al allemaal hebben in de boeken 1 en 2 Koningen? Ik dacht dat er al een reden moest van zijn. Want wat krijgen we in de boeken 1 en 2 Kronieken? We krijgen verslagen van koningen, maar dan alleen maar van het zuidelijke rijk, niet meer van het noordelijke rijk. We hebben ze inderdaad al trouwens van het noordelijke rijk gekregen. Maar waarom, vroeg ik me af, moet de Heere ons nu, of wil de Heere ons nu nog een keer, een extra kopie als het ware, geven van de koningen van het zuiden? De nakomelingen van David. Waarom? En ik moest toen denken, bijvoorbeeld, aan de 3 synoptische evangeliën. De Heere herhaalt redelijk veel in zijn woord. 2, 3, soms 4 keer zegt de Heer hetzelfde in zijn woord. Bijvoorbeeld de 3 synoptische evangeliën, allemaal gaan ze over het leven van de Heer Jezus, zijn bediening, maar ze worden 3 keer vertaald, maar vanuit een andere invalshoek. Dat is toch herhaling? Of denk maar aan het boek, om nog een voorbeeld te geven. Exodus. In Exodus 25 krijg je een hele opsomming van al de heilige voorwerpen van in de tabernakel. En wat krijg je 11 hoofdstukken verder, ook in hetzelfde boek, nogmaals een uitleg van dezelfde heilige voorwerpen. Waarom? Of nu we bezig zijn in de Galatenbrief. Op een gegeven moment zegt Paulus, tot de hoorders zegt hij, ik zeg het u, er bestaat geen ander evangelie dan die van de Heer. En 2 versen later zegt hij nog een keer hetzelfde. Ik heb u al gezegd, zegt hij, er is geen ander evangelie. 2 keer hetzelfde. Het is duidelijk dat de Heer herhaling nuttig vindt. Waarom zou hij dat herhalen? Wel, om bepaalde dingen extra te onderstrepen in zijn woord. Als je bijvoorbeeld 2 of 3 keer hetzelfde zegt tegen iemand, dan heb je daar ook een bedoeling mee. Je wil dat die persoon, of je wil er zeker van zijn dat die persoon dat begrijpt. Je hoopt dat hij het begrijpt. Nee? Als mijn vrouw tegen mij 2 of 3 keer hetzelfde zegt, dan heeft ze daar ook een reden voor. Ze heeft daar een bedoeling mee. Ze wil er zeker van zijn dat ik het begreep met. Ik zie er al een paar lachen, maar je moet niet lachen met mij, want jullie zijn ook al zo. De broers, het zijn hier ook broers, die toch nodig hebben of 2 of 3 keer hetzelfde te horen van hun vrouw. Herhaling is nuttig. Zie je? Dus deze extra verslagen van de koningen en Juda, van Juda, moeten toch wel belangrijk zijn, aangezien ze 2 keer opgenomen zijn in de schrift. Ik zal nog iets vertellen. Er is zelfs 1 koning, of van er 3 verslagen opgenomen zijn in Gods woord. Kan je dat geloven? 3 verslagen. En mijn vraagje van deze morgen was, wie kent de naam van de koning waarvan er 3 verslagen opgenomen zijn in Gods woord? 3 verslagen, ja. Ik had ook verschoten toen ik bezig was met die dingen. Dat is koning Hiskia. 3 verslagen, ja. Ik zal zeggen waar ze staan, je moet er niet naartoe gaan. We hebben 3 hoofdstukken en 2 koningen 18, 1920. Dan krijg je een soortgelijke slag en 4 hoofdstukken, bijna identiek hetzelfde, en 2 kronieken vanaf 29. 4 hoofdstukken. En dan nog een keer in Jesaja. Min of meer hetzelfde, opnieuw. Identiek of bijna identiek hetzelfde. Waarom? Wel, ik vond het goed om verder te gaan met Hiskia. Ik was 4 weken geleden daarmee begonnen. En omdat de Heere het waardig vond om dat 3 keer op te nemen in het woord, heb ik gezegd, ik ga geen ander onderwerp kiezen, maar ik ga verder gaan met Hiskia, want er is nog het een en het ander te zeggen over die persoon. Want, een korte heropfrissing, toen we hebben dat overdacht, dat deze man in feite, om het met de woorden te zeggen van de profeet Hanani, een man had dat zijn hart volkomen naar God uithing. Herinner je nog dat ik dat gezegd heb? Nee? Hanani zei dat als je God wil volgen, dat je hart moet volledig naar hem uitgaan. Wel, we hadden toen nagedacht over de algehele toewijding van deze koning. Dat hij veel nuttig werk heeft gedaan, dat hij een trouwe dienstknecht was. Weet je nog, in het eerste jaar in de eerste maand al van zijn eerste regeringsjaar begon hij er al aan. Hij was al begonnen met al de troep uit de tempel te halen, al die onreine voorwerpen, met dat allemaal op te kuisen. Hij was nog maar amper 25 jaar. Hij zat nog maar op de troon. We hadden toen gezien dat hij verder ging en dat hij erop stond dat dat Pesachmaal of dat Pesachfeest moest gevierd worden. Maar er was geen tijd niet meer om dat om de 14e van de eerste maand te vieren. En wat doet hij? Hij verschuift het naar de tweede maand om het dan op de 14e van de tweede maand te vieren. Dat was zeer uitzonderlijk, maar de Heere bevestigde hem daarin. De Heere was met hem daarin. Dus je ziet dat deze jonge man van 25 jaar toch wel zeer ijverig bezig was voor de Heer. De Heere zeer trouw was. We hebben ook stilgestaan bij het feit dat deze jonge man het volk van God op sleeptouw meenam. De Heere had iemand gevonden in Hiskia, wier hart volkomen naar hem uithing. En wat was het gevolg? Heel wat mensen kwamen tot inkeer. Ik wil naar 2 kronieken 31 gaan deze morgen. Vele mensen kwamen tot inkeer. Wat was er gebeurd? De Heer had een opwekking begonnen. Zelfs een opwekking was hij begonnen. Vers 1. 2 kronieken 31 vers 1. Toen het feest afgelopen was, Pesachfeesters, trokken alle aanwezige Israëlieten naar de steden van Juda, En heel Juda en Benjamin en heel Ephraim en Manasse verbrijzelden ze de gewijde stenen, hakten ze de Asherapallen om en sloopten ze de offerplaatsen en altaren. Pas toen er niet één meer over was, gingen de Israëlieten terug naar huis, ieder naar zijn eigen woonplaats en bezitting. Er was hier dus een oppakking gaande. Ja, je gaat niet zomaar je beeldjes, je Asherapaaltjes en je gewijde stenen en je altaartjes, je gaat dat niet zomaar verbrijzen of zomaar in de vuilbak smijten. Je gaat dat alleen maar doen als je iets beters hebt gevonden, als je tot waarachtig geloof bent gekomen, zoals de Heere zegt. Als je die schat in de akker hebt gevonden, dan ga je alles verkopen, maar ga je gewoon die schat willen in bezit nemen. En dat was wat er hier gaande was. En de Heere had dus door deze ene toegewijde man, Hiskia, een oppakking begonnen. En inderdaad, dat is door Gods genade. En we hebben dat ook gebeden. Je kan niets doen zonder Gods genade. Maar we moeten er wel rekening mee houden, broers en zussen, dat Gods genade wel, dat God wel wil dat zijn genade door mensen heen werkt. En door mensen die zich ook willen beschikbaar opstellen om die genade door hem te laten werken. Dat zien we trouwens vanaf Genesis tot en met Openbaring. Dat de Heere op zoek is. Dat zijn ogen over de ganse wereld gaan op zoek naar een toegewijd man of vrouw. Want de Heere wil zijn plannen vervullen door gebruik te maken van mensen. Mensen die zich ter beschikking willen laten stellen van God. En de Heer had zo iemand gevonden in Hiskia. Maar de Heer had nog niet gedaan met Hiskia en zijn volk. Dat gaan we nu zien deze morgen. De opwekking was begonnen en de opwekking op zich is wel goed. En veel mensen kwamen er nu tot één keer, maar daar bleef het niet bij. Het verslag gaat verder. Ja, wat doe je nu als er zoveel mensen bekeerd zijn? Wat doe je nu als er zoveel mensen tot God gekomen zijn? Je moet rekenen, die pas bekeerden, die hadden honger. Ja, hoe waren wij? Nee, al diegenen die hier zijn, die pas bekeerd zijn, die weten wat dat het is om te hongeren naar de dingen van God. Nee, sommigen van ons hadden hun Bijbels op. Sommigen van ons lazen in een paar maanden slechts Hans de Bijbel uit. Omdat ze honger hebben. Wel, dat was hier precies hetzelfde. Maar dan wat moesten ze gaan? Er moest ergens toch een systeem opgezet worden, zodat deze pasbekeerden opgevangen zouden kunnen worden. Dat ze beter zouden vertrouwd raken met het karakter van God. En dan lezen we in vers 4. Opnieuw zien we dat Hiskia hier de koe bij de horens vat. Hij gaat over tot actie, vers 4. Het volk, de inwoners van Jeruzalem, droeg hij, Hiskia dus, op hun bijdrage af te staan voor het onderhoud van de priesters en de levieten. Waarom? Zodat zij zich volledig konden wijden aan de wet van de Heer. Dus Hiskia gaat nu weer over tot actie, want hij is bezorgd over deze pasbekeren. Hij wil, wat? Dat ze beter vertrouwd raken met het karakter van God. Dus wat doet Hiskia? Hij zorgt er namelijk voor dat ze onderricht krijgen, dat ze bijbelstudie krijgen. Dat ze vertrouwd zouden raken met de Bijbel, dat ze vertrouwd zouden raken met Gods woord. En is dat niet het belangrijkste wat er moet gebeuren met de christen die pas bekeerd is? Het eerste wat hij dus moet doen, wat dat toch zeer nuttig zou zijn voor de christen, is dat hij Gods woord onderzoekt, tot hem neemt, ermee bezig is. Dat was het eerste. En voor het tweede zien we dat de Heere zorgt. De Heere zorgt ook wel voor het eerste, dat is ook zijn genade. Maar het tweede zien we toch dat het verder gaat. Want wat gebeurt er namelijk tijdens deze opwekking? Het land kent 14 jaar rust. 14 jaar, dat was toch wel zeer uitzonderlijk. Want je moet weten dat tijdens het koningschap van Hiskia, dat in het ganse land, dat het er veel erger aan toe ging. Want het noordelijke rijk was trouwens in ballingschap gegaan tijdens het bewind van Hiskia. Maar de vele steden en dorpen met Juda hadden rust, hadden vrede. De Heere waakte, had ze vleugels erover gespreid, terwijl de Assyrische bezetter bijna alle dorpen en steden wegvaarde en het volk meevoerde in ballingschap. Maar de Heer in zijn goedheid heeft hier, tijdens die opwekking, 14 jaar rust en vrede. Er was dus een reformatie gaande. Maar zoals ik al gezegd heb, het bleef niet rustig. Ik heb al gezegd 14 jaar. De rust werd verstoord. De Heer had niet gedaan met Hiskia. Hij moest nog een aantal dingen bewerken. Ik weet niet als jullie vertrouwd zijn met deze passage. of weten wat er nu gebeurt na die 14 jaar. Tot nu toe, in die 14 jaar, was er een complete geestelijke hervorming. Maar dat was wel met de reden bedoeld. De mensen hadden tijd om te groeien. Ze waren tot inkeer gekomen, ze hadden tijd om te groeien in kennis, tijd om te groeien in geloof. Ze hadden dat gekregen van de Heer. Om rustig bezig te zijn met de dingen van God. Plus, God had dan daar en boven nog een keer hun akkers gezegend en het werk van hun handen, zodanig dat ze ook zelf de priesters en de levieten konden onderhouden. Maar nu plotseling, dat is de 14 jaar, wat gebeurt er? Sanherib, de koning van Assyrië, staat aan de poorten ook van Jeruzalem. Het is precies alsof Jeruzalem het volgende slachtoffer zal zijn. En ik wil in hoofdstuk 32 gaan. Je moet ik lezen wat er dan staat in vers 1. Hoofdstuk 32, vers 1. Nadat Hiskia met deze maatregelen de Heere trouw had bewezen, dus die 14 jaar, viel koning Sanherib van Assyrië Juda binnen en belegerde de versterkte steden, ervan overtuigd dat hij ze met geweld zou kunnen innemen. Heb je dat gelezen, dat eerste versje? Nadat Hiskia met deze maatregelen de Heer trouw had bewezen. Hij zegt dat hier precies, die schrijver zegt dat hier precies sarcastisch bedoeld. Het is precies alsof hij zegt, Hiskia wordt nu als het ware beloond voor zijn trouw aan de Heer, met dat er vijand op hem afgestuurd wordt. En dan nog niemand minder dan de machtigste man van de wereld, koning Sanherib, koning van Assyrië. En het bleef zeker niet bij bedreiging, want ik heb zo pas gezegd, de Assyrische troepen hadden een ware ravage aangericht in gans het land. Na alles wat dat Hiskia had gedaan, al zijn trouwe dienst en al zijn trouwe daden, heeft hij nu af te rekenen met een agressieve invasie van Assyrië. En ik wil met jullie eens heel kort, ik wil daar niet te lang bij stilstaan, tonen wat er gebeurt in vers 4, vanaf vers 4, wat er nu precies gebeurt als ze daar aan de poorten staan van Jeruzalem. Vers 4, de Rabsake zei tegen hen, zeg tegen Hiskia, dit zegt de koning van Assyrië, waarop berust toch dat vertrouwen van u? Ik zou toch denken dat mooie beloften niet opwegen tegen strategie en militaire macht. En wie stelt u zoveel vertrouwen dat u tegen mij in opstand durft te komen? Hiskia was namelijk in opstand gekomen tegen Assyrië, omdat hij blijkbaar dacht dat God wilde dat zijn volk niks mee te maken had met Assyrië. Hij wilde geen vazal niet meer zijn. Dus hij betaalde geen belastingen niet meer. Jesaja 36, hoofdstuk 36, vers 4. Ik zal het nog een keer opnieuw lezen dan. Dus de Assyriërs staan voor de poorten van Jeruzalem. En de Rabsake bedreigt dus Jeruzalem. Hij zegt het volgende. Zeg tegen Hiskia, dit zegt de grote koning, de koning van Assyrië. Waarop berust toch dat vertrouwen van u? Ik zou toch denken dat mooie beloften niet opwegen tegen strategie en militaire macht. En wie stelt u zoveel vertrouwen dat u tegen mij in opstand durft te komen? Vers 6 wil ik overslaan, ga naar vers 7. En u kunt mij nu wel zeggen, wij stellen ons vertrouwen in de Heer onze God. Maar was het niet juist die God, wiens offerplaatsen en altaren u, Hiskia, hebt laten verwijderen? U hebt immers tegen de bevolking van Juda en Jeruzalem gezegd, alleen voor dit altaar mag u neerknielen. Vers 8, wel nu, waag uw kans met mijn Heer, de koning van Assyrië. Hij zal u 2000 paarden geven, mits u in staat bent de ruiters ervoor te leveren. Zolang u voor de strijdwagens en ruiters op Egypte vertrouwt, zult u immers nog niet de afgevaardigde van de minste dienaar van mijn Heer kunnen weerstaan. Vers 10, u denkt toch niet dat gij zonder instemming van de Heer is opgetrokken om dit land te vernietigen. De Heer heeft hem gezegd, val dit land aan en vernietigt het tot daar. En hier wil ik even stoppen. Dus, sta je voor, Hans het scenario, beeld het in. 185.000 geoefende strijders, Assyrische soldaten, staan dus voor de poorten van Jeruzalem. Klaar om Hans de stad met geweld in te nemen. En het achterhoofd van het volk was natuurlijk al die andere versterkte steden die door de Assyrische troepen veroverd werden. Want, ze stonden bij de deur en er waren ook al in de provincie Juda heel wat versterkte steden van het Zuidelijke Rijk ook ingenomen. Lachish waren ingenomen en nog een paar andere steden. Libna was ook ingenomen, dat waren zeer versterkte steden. Hetzelfde zoals Jeruzalem. Waarom zouden ze nu ook niet Jeruzalem kunnen nemen? Dus zat er dik in dat ze ook Jeruzalem gingen kunnen innemen. Dus je mag toch zeggen dat er het een en het ander door het hoofd ging van het volk. Met andere woorden, Deze agressieve aanval van Assyrië was voor het volk van God en voor de koning een zware geloofsbeproeving. Een zware geloofstest. Ja, wat ze nu hebben geleerd in die 14 jaar, wat ze nu hebben gehoord in die 14 jaar van de Heere, wat ze beleden hebben van de Heere God, nu gaan ze dat ook moeten toepassen. Gods volk wordt op de proef gesteld, zowel collectief als individueel. Natuurlijk, het is ook hetzelfde bij ons, broers en zussen. Ook ons geloof moet tijdens ons leven op de proef gesteld worden. Dat kan niet anders. Je ziet dat in Hans de Schrift. Niet alleen in het gedeelte die we vandaag behandeld hebben. Dat is gewoon de realiteit van de gelovigen. Uw geloof, broers en zussen, moet op de proef gesteld worden. Hoofdstuk 22 van Genesis begint als volgt. En het gebeurde na deze dingen dat God, Abraham, op de proef stelde. En het vervolg kennen we wel. Naar die zaak. Waarom wil God toch altijd ons geloof op de proef stellen? Waarom wil de Heere de kennis die we nu hebben over hem testen? Waarom wil hij dat aan de tand voelen door beproeving? Wat is dat dan voor de reden? Jacobus zegt bijvoorbeeld, het moet u tot grote blijdschap zijn, broeders en zusters, dat u allerlei beproevingen meemaakt. Want u weet dat de beproeving leidt tot standvastigheid. Daarmee wil ik beginnen. Met andere woorden, we krijgen van de Heer heel veel te weten over hem. We mogen heel veel onderricht krijgen. Maar wat je nu hebt geleerd en wat je nu weet, dat moet nu getest worden. De Heer zal dat op de proef stellen. Weet je, Abraham kreeg een belofte dat hij veel nakomelingen ging krijgen. Maar hij was 75 jaar en plots was hij 95 jaar en hij had nog altijd geen één zoon. En zijn vrouw kon geen kinderen niet meer krijgen. Dus hij was al 20 jaar aan het wachten. Op die nakomeling. Terwijl God het hem al beloofd had. Heere, was dit dat kind? Of Hanna? Hanna had een rivale, die andere vrouw van haar man. En die had 4 of 5 kinderen. Terwijl zij een vrome vrouw was. Kinderloos was voor al die jaren. En ze deed haar best om de Heere toch te behagen. Waarom moest ook de Heere nu haar geloof? Haar geloof beproeven. Het is door geen Hans de Schrift zo dat het geloof van de gelovigen moet beproefd worden. Misschien zijn er hier deze morgen mensen, ook, of broers en zusters aanwezig, die ervaren dat ze beproefd worden. Die al jarenlang ook iets vragen aan de Heer, maar die het maar niet krijgen. Die iets willen van de Heer. Wel, als je gelooft, broer of zus, dat God een liefdevolle vader is en het beste voor heeft met zijn kinderen, wel, dat geloof zal nu op de proef gesteld worden. Er zal gezien worden aan jouw reactie op beproeving in hoeverre jij daarvan overtuigd bent dat God een liefdevolle vader is. Dat zal gezien worden en je zal het zelf merken aan je eigen reactie. Met andere woorden, alle geloofsbeproevingen zijn gelegenheden die God ons geeft om wat we geloven over God, nu ook daadwerkelijk te bewijzen dat we daarvan ook oprecht overtuigd zijn. Ik herhaal het nogmaals. Alle geloofsbeproevingen zijn gelegenheden die God ons geeft, om wat we geloven over God, nu ook daadwerkelijk te bewijzen dat we daar ook oprecht van overtuigd zijn. En nu zien we dat Hiskia en het volk hier, dus van de Heere, een hele mooie gelegenheid krijgen om wat ze nu geloven en geleerd hebben in die 14 jaar, dan nu ook een keer te gaan bewijzen, dat ze dat ook geloven. Zie je, broers en zussen, naar waar ik naartoe wil? De Heere beproeft ons om een zekere geestelijke maturiteit in ons te bewerken, een zekere geestelijke volwassenheid. Dat is wat Jacobus ook zegt. Het leidt tot standvastigheid, of tot volwassenheid. Zie je? Zodanig dat we tegen een duwtje kunnen. Hé? Zodanig dat we niet zo wankelen altijd als we beproefd worden op ons geloof. En nu zou Hiskia dus de geloofstest doorstaan. En het volk. Hé? Zouden nu wat ze allemaal wisten en te weten gekomen waren tijdens de reformatie. Zouden ze dan nu ook gaan toepassen. Wat was de reactie van deze toch niet te onderschatten geloofstest op het volk? Laten we een keer naar hoofdstuk 37 gaan. Dus, de rabsaki had al deze woorden gesproken, dat we dus juist gelezen hebben. En wat gebeurt er nu? Jesaja 37. Wat gebeurt er nu? Sanherib stuurt nog een dreigbrief naar Hiskia. En wat doet Hiskia? Hij gaat naar de tempel. Hij begint alleszins al goed. Hij gaat naar de tempel en hij gaat ermee in gebed. Hier zie je dus hoe Hiskia omgaat met deze gelooftest. En hier vind je, volgens mij toch wel, het is mijn persoonlijke opinie, een van de mooiste gebeden van het Oude Testament. Vanaf vers 14. Toen Hiskia de brief had gelezen, die de boden hem overhandigd hadden, ging hij naar de tempel van de Heer. En legde de brief daar open voor hem neer, en hij bad tot de Heer. En nu komt het, Heer van de hemelse machten, zegt hij, God van Israël. U die op de Heerub stroomt, u alleen bent God van alle koninkrijken op aarde. U hebt de hemel en de aarde gemaakt. Leen mij uw oor, Heer, en luister. Open uw ogen en zie toe. Hoor, met welke woorden Sanherib de levende God hoont. Het is waar, Heer. De koningen van Assyrië hebben alle landen verwoest en hun goden aan het vuur prijsgegeven. Maar dat waren dan ook geen goden, het waren slechts maaksels van mensenhanden. Beelden van hout en steen die ze vernietigd hebben. En dan komt hij met zijn smeekbeden. Ik vraag u, Heer, onze God, red ons uit zijn handen. Opdat alle koninkrijken op aarde zullen beseffen dat u, Heer, de enige bent. Kijk, hier proef je dat Hiskia weet wie God is. Hier proef je dat Hiskia vertrouwd is met het karakter van God. En dat heeft hem de zekerheid en de rust in de geloofstest. Er is een enorm groot verschil tussen God kennen en God niet kennen. Als je God kent, dan weet je wie dat hij is. En dan heb je daar een basis om op hem te vertrouwen. Dat straks hebben we de woorden gelezen van de Rabsake. En als je goed meegelezen hebt, dan heb je gelezen en geproven dat de Rabsake totaal geen benul heeft van wie God was. Heb je het gelezen? In tegenstelling tot Hiskia. De Rabsake wist totaal niet wie dat God was. Want hij zei dat de Asherah-beelden, dat ze daar verwijderd werden, dat de Asherah-beelden van God allemaal verwijderd werden. Maar hij wist niet dat God niet kan niet kan vergeleken worden met een beeld. Mijn moeder, bijvoorbeeld, die zegt altijd hetzelfde tegen mij. Ze zegt, Luc, je kan toch Gods stem niet horen? God spreekt toch niet tegen jou? Mijn moeder begrijpt totaal niet dat je interactie kan hebben met God. Natuurlijk hoort de stem van God niet. Maar er is interactie, er is wederzijds verkeer. Maar hoe moet je dat gaan uitleggen? Ja, je kan zeggen, vanaf jouw bekering heb je wel een zeker respect voor God, en een zekere dankbaarheid voor God, en een zekere bewondering voor God. Maar daar ligt het nu het verschil. Dat is het verschil tussen wederom geboren zijn, en tussen God niet kennen. Het is geen godsdienst beleiden. Het is intiem zijn, het is omgang hebben met de Heer God, en het is dat die ervoor zorgt dat we kunnen staande blijven in de beproeving. Mijn moeder begrijpt niet wat het is om God te kennen. Hij mag dat met andere voeten uitleggen en haar zal het nooit niet begrijpen. Tenzij dat ze zelf bekeerd zal zijn. En ik kan dan wel mooie versen quoteren van de Bijbel aan haar, maar dat is toch geen avance. Ze begrijpt het niet. Hoe kun je in feite de relatie die je hebt met God omschrijven? Wel, je vindt er een heel mooi vers van in 1 Petrus, hoofdstuk 1, vers 8. Dan zegt Petrus zelf, u hebt hem lief, zonder hem ooit gezien te hebben. En zonder hem nu te zien, gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke hemelse vreugde. Dat is in een notendop, wat dat er gaande is in uw hart tegenover de Heer. Het is een hemelse vreugde, broers en zussen. Maar voor de mensen die God niet kennen, is dat verborgen. De persoon en de karakter van God is verborgen. Ik weet niet als u vertrouwd bent met de passage van de Heer Jezus, maar dat hij voor Jeruzalem staat ook weer, voor de poorten van Jeruzalem. Hij ging juist Jeruzalem binnen gaan, en op een gegeven moment zegt hij het volgende, hij begon te huilen, en wat zegt hij? O Jeruzalem, had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kon brengen, uitroepingsteken, maar het blijft voor je verborgen, ook nu. Zie je? Deze dingen voor de mensen blijven verborgen, dus is het heel moeilijk om dat uit te leggen. Zolang je de geest van God niet geeft, zal je altijd een vertekend beeld hebben van God. En de Rabsake wist totaal niet wie dat God was. Paulus zegt ook, de natuurlijke mens die de geest van God niet geeft, aanvaardt niet wat van de geest van God komt. Voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk beoordeeld moet worden. Zie je, dus er is de juiste kennis van God, de correcte kennis van God is heel belangrijk, want dat alleen leidt tot intimiteit met God. Ik weet niet, broers en zussen, maar God geeft een doel met ons. God wil meer geven aan ons dan alleen maar de behoudenis. Hij wil meer geven aan ons dan alleen maar kennis. Kennis leidt tot intimiteit. En intimiteit leidt tot vertrouwen. Hoe meer dat je intiem wordt met God, hoe meer dat je ook zal vertrouwen op hem. Dat is een feit. Dat is wat God naartoe wil. Hij wil dat wij tonen aan hem dat we vertrouwen op hem. Dat is wat hij wil. En daarom moeten we allerlei beproevingen hebben in ons leven. Straks is het voor ons hier gedaan, allemaal. Germain heeft nog gezegd tegen mij dat straks nog eentje, zei ze, of eentje erbij, zei ze. Ik begreep niet wat ze daarmee wilde bedoelen. Maar dat wilde zeggen, nog een jaartje erbij. Of een jaartje dichterbij. Ik vroeg en zei ze, ja, wel, een jaartje dichterbij de Heer. Kijk, voor ons is die straks gedaan, hè. Ik weet niet hoeveel jaar dat we nog hebben. Maar voor Hiskia was het ook gedaan. Hij was 39 jaar en ik werd zwaar ziek tijdens deze inval, of tijdens deze poging tot inval. En hij ging sterven. En op een gegeven moment begon hij te smeken en te bidden, Heere, geef me nog leven. Ik heb je toch trouw geweest, ik heb je trouwbaar geweest, zei hij. En de Heere gaf hem in zijn goedheid nog 15 jaar. Maar hij lag op zijn sterfbed. En inderdaad, we komen altijd maar dichter bij de Heer. Maar hoe zal het zijn met ons, broers en zussen? Als wij op ons sterfbed liggen, we moeten daar ook toch een keer aan denken. Ik weet, het is het nieuwe jaar, ik zou iets over iets anders positief moeten beginnen. Maar we moeten daar toch ook bij stilstaan? Of niet soms? Ik wil afsluiten met het volgende. Ik heb een artikeltje gelezen over een vrouw, een verpleegster, die in een ziekenhuis heeft gewerkt op de palliatieve zorg. Een aantal jaar. En ze heeft een boek geschreven van haar ervaringen, die ze heeft opgedaan in haar gesprekken met die mensen die moesten begeleid worden terwijl ze stierven. En ze zegt het volgende, moet ik even goed luisteren. Mensen kennen een plotselinge forse groei als ze geconfronteerd worden met hun eigen dood. Ik heb geleerd om iemands capaciteit om te groeien niet te onderschatten, zegt ze. Bij sommigen waren de veranderingen fenomenaal. Elke persoon ervaarde heel wat verschillende emoties, zoals ontkenning, angst, woede, spijt en nog meer ontkenning. En toen hen gevraagd werd of ze spijt hebben van bepaalde dingen, dan kwamen de volgende dingen naar boven. En daar heeft ze 5 punten, zo een top 5, van de dingen waarover de mensen spijt hebben. 5 spijtbetuigingen. Ik zal ze vlug eens lezen. De eerste spijtbetuiging was dat de mensen zeiden, ik wou dat ik moediger geweest was om eerlijk met mezelf te zijn. Dat ik niet zozeer het leven geleefd zou hebben van wat anderen verwachten van mij. Tweede spijtbetuiging was, ik wou dat ik niet zo hard had gewerkt. Nee, dat ze meer tijd zouden kunnen spenderen met hun gezin. Meestal bij mannen. Derde spijtbetuiging was, ik wou dat ik meer moed gehad zou hebben om mijn gevoelens te uiten. Een vierde spijtbetuiging was, ik wou dat ik meer mijn vrienden zou opgezocht hebben. En de laatste wil ik nog voorlezen. Ik wou dat ik mezelf meer gelukkig zou maken. En toen ik dat zo lees, dat deed mij dan nadenken. Want hoe zal het zijn met ons, op ons sterfbed? Ik ben daar wel een keer nieuwsgierig naar. Misschien zullen sommigen van ons spijt hebben over het feit dat we misschien zo weinig bereid waren om God te vertrouwen toen hij het wel verwachtte van ons tijdens die een of andere beproeving. Of misschien zullen we wel spijt hebben van het feit dat we zo weinig verwezenlijkt hebben in ons leven. Als we terugkijken op ons leven, dan zeggen we, wat hebben wij nu in feite verricht? Nu moet weten, broers en zussen, de Heere zegt wel, is het leven niet meer dan voedsel? En is het lichaam niet meer dan eten? Of is het lichaam niet meer dan kleding, zegt hij. Dus er is daar ergens in het leven iets heel belangrijks, belangrijker dan voedsel en kleding. Wat hebben wij daarvan verricht in ons leven? Wat hebben wij daarvan verwezenlijkt? Zullen we daaraan denken op ons sterfbed? Of misschien zullen we wel spijt gaan van dat we zo weinig gegeven hebben van onszelf. Hè? Want je moet weten, zoals Germijn ook gezegd heeft, we gaan wel een hartje dichter bij de Heer. Maar de Heer zegt ook wel in Matthäus dat we voor de mensenzoon zullen moeten verschijnen. Hè? Dat zal gebeuren opdat u voor de mensenzoon zou moeten verschijnen. Ons grote voorbeeld was de Heer Jezus zelf. De dag dat het hier gedaan was voor de Heer, dan zei hij, het is volbracht. Alles wat God Jezus opdroeg, was volbracht. Hij heeft het allemaal gedaan en hij heeft spijt van niks toen hij hier de aarde verliet. En ik hoop, broers en zussen, dat we dit jaar toch ook een keer echt en ernstig stil zouden staan met een keer terug te kijken dat hoe lang we nu al christen zijn en wat hebben we nu in feite nu reeds verwezenlijkt. Dat we er nu toch een keer iets aan kunnen veranderen. Dat we het niet moeten meer doen op ons sterfbed. Daar kan je niks niet mee doen. Zie je? Laten we hier stilstaan en kijken naar hoe ver de Heer is gegaan voor ons. En laten we hem daarin als voorbeeld nemen. Tot daar.